bij de tweede aflevering van de CIA-podcast. Dit is de eerste aflevering die wij opnemen in 2023. We willen jullie namens de hele podcastcommissie nog een ontzettend fijn 2023 wensen en we gaan er een mooi jaar van maken. Wij zijn Janne en Milou. Janne, zullen wij ons eerst even voorstellen?
Ja, tuurlijk. Ik ben Janne, ik ben 20 jaar en ik woon in Rotterdam en ik ben nu tweedejaars criminologiestudent. En mijn favoriete boek is Stalker van Lars Kepler, een super guur en griezelig verhaal wat voor iedereen die criminologie studeert heel spannend is om te lezen.
Die heb ik ook gelezen. Echt een heel goed boek. Ik ben Milou, ik ben 20 jaar en woon in Schiedam. Ik ben ook tweedejaars criminologiestudent en mijn favoriete boek is Verdraaid van Steve Cavanagh. Echt een goede thriller met heel veel plottwists.
Die ga ik dan ook zeker op mijn lijstje zetten van dit jaar.
Het crimineeltje.
Ook deze aflevering hebben we voor jullie weer een crimineeltje. Vorige maand heeft een getuige in het proces rondom de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries gezegd dat er ook plannen waren om premier Rutte te ontvoeren. Deze getuige heeft de schuilnaam Eddie gekregen. Hij zou van een van de hoofdverdachten, Christian M., die wordt verdacht van het aansturen van de moord op de Vries, hebben gehoord dat er na de aanslag op de Vries ook een plan zou zijn om Rutte te ontvoeren. Eddie zou bevriend zijn met M., maar uit gewetensnood in november 2021 naar de politie zijn gestapt. M zou tegen hem hebben gezegd dat de mensen achter de moord op de Vries erg sterk zijn en dat ze ook de premier willen ontvoeren. Mark Rutte werd hierna extra beveiligd. Over de beveiliging wil Rutte niks kwijt. Hopelijk wordt er steeds meer duidelijk over deze criminele organisatie tijdens het proces rondom de moord op Peter R. de Vries.
Vandaag zullen we in gesprek gaan met Eva Nolte. We gaan het hebben over de thema's kinderuitbuiting, seksuele uitbuiting en kinderarbeid. Voorafgaand aan het gesprek willen we even een trigger warning geven dat er in deze aflevering thema's als uitbuiting en seksueel geweld worden besproken.
Welkom Eva, wat leuk dat je er bent. Kun je ons wat over jezelf vertellen?
Ja, dank jullie wel. Leuk dat ik de gast ben op deze podcast. Mijn naam is inderdaad Eva Nolte. Ik heb criminologie gestudeerd, maar ook pedagogische wetenschappen hier aan de Erasmus Universiteit. Ik heb daarna een master in international crime, conflict en criminology gedaan. En ja, ben me daarna een beetje door middel van onderzoek, maar andere baantjes ook steeds meer gaan verdiepen in het onderwerp mensenhandel, maar ook migratie, onveilige migratie. En nu werk ik bij Ter de Zon als adviseur kinderhandel.
Oké, dat klinkt ontzettend interessant. En los van Terre des Hommes heb je ook nog bij een aantal andere organisaties gewerkt.
Ja.
Welke waren dit ook alweer?
Ik ben begonnen een soort van duaal iets, twee banen naast elkaar. Dus dat was enerzijds bij Free a Girl. Dat is ook een organisatie die zich inzet om meisjes, maar ook jongens uit prostitutie te bevrijden. En bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND kortweg. En dat is een overheidsdienst die zich dus met migratie bezighoudt. En daar was ik dan werkzaam bij het Europees Migratienetwerk. En dat waren allemaal wat meer onderzoeksbaantjes.
Oké, dankjewel. En voordat we gaan beginnen met het gesprek, zijn we ook nog heel erg benieuwd wat jouw favoriete boek op het moment is.
Lastige vraag. Ik kom net terug van een vakantie en ja, ik grap altijd, maar dat zullen meerdere criminologie studenten ook wel herkennen, dat mijn boekenkast is echt heel luguber en heel vreselijk. Dus als mensen bij mij thuiskomen, dan zien ze heel veel over mensenhandel, seksueel geweld, dat soort dingen. Dus ik had op vakantie ook een boek mee en die heette Slave Girl. Dus een meisje die naar Nederland was gelokt om daar in de prostitutie te gaan werken. Dus die heb ik net uit. Dat was echt een soort van persoonlijk verhaal. Dus dat vond ik een heel mooi boek. Dus ja, zo zijn er eigenlijk heel veel van. Heel luguber en ja, maar ik blijf me ook naast mijn werk nog steeds in de vakanties ook inlezen in zulke onderwerpen.
Allemaal een beetje in hetzelfde genre
ja.
Eigenlijk.
Ja. En heel interessant, maar ook ja, heel naar. Maar ik vind het ook wel goed om ook soms een persoonlijk verhaal of iets te lezen. Dus dat vind ik altijd wel mooi om te doen.
Zeker. We zullen nu verder in gesprek gaan over de inhoudelijke thema's.
Je vertelde net dat je deze vakantie nog een boek hebt gelezen over seksuele uitbuiting. Maar wat houdt kinderuitbuiting eigenlijk precies in?
Ja, goede vraag. Ik wil ook niet te technisch klinken natuurlijk, maar ook een beetje begrijpelijk. Maar hoe ik het meestal uitleg is, ja, kinderuitbuiting is wanneer een persoon, dus dat kan een individu zijn, maar ook een groep of een organisatie. En zij maken eigenlijk misbruik van de kwetsbaarheid van een kind. Dus je hebt eigenlijk al een disbalans in de machtsverhoudingen. Als je bijvoorbeeld naar een volwassen kijkt, kijkt. En een kind, een volwassene die heeft vaak meer geld, meer kennis of een status. En de kinderen hebben dat niet. Maar het kan ook bijvoorbeeld een ouder kind zijn die bijvoorbeeld wel kennis of geld bezit. En die maken misbruik van die kwetsbaarheden van een ander kind. En daar zetten ze dus eigenlijk hun macht in om kinderen bepaalde dingen te laten doen. Dus nou, waar we het net over hadden, seksuele uitbuiting, dat kinderen dus als sekswerker moeten gaan werken. Maar ook arbeidsuitbuiting, dat zij bijvoorbeeld gedwongen worden in een mijn te werken onder hele zware omstandigheden, terwijl ze dat niet willen, of bijvoorbeeld tegen geen betaling of heel weinig betaling. Dat zijn een paar vormen ervan. Dus dan heb je eigenlijk nog steeds die disbalans in de machtsverhoudingen, waar degene die de macht heeft eigenlijk daar nog rijker van wordt of meer macht krijgt. En degene die die mindere of die kwetsbare positie zit, die ja, wordt eigenlijk nog verder kwetsbaar gemaakt. Dus of mentaal of fysiek. Dus die disbalans blijft eigenlijk ook gewoon in stand.
Ik denk dat je in duidelijke woorden hebt uitgelegd hoe zo'n uitbuitingssituatie ontstaat. Is er een verschil in het zichtbaar zijn van de vorm? Dus bijvoorbeeld seksuele uitbuiting en kinderarbeid. Eén is meer zichtbaar dan het ander. Kan je daar wat over vertellen?
In principe zou ik zeggen dat het allemaal wel redelijk verborgen is. Het is verboden. Kinderuitbuiting, ja, staat ook in internationale rechtsinstrumenten, maar ook nationale, dat dat gewoon echt niet mag. Ik denk dat mensen bij seksuele uitbuiting misschien dat nog een stukje meer hebben. Van ja, seks met kinderen tegen betaling, ja, dat is echt vreselijk. Maar ook in de arbeidsuitbuiting zie je dat eigenlijk ook, dat kinderen heel gevaarlijk werk doen of met chemische stoffen werken. Bijvoorbeeld, nou, wat ik net al zei, in een mijn en dan geen daglicht zien of in een heel nauwe schacht moeten werken. Dus dat heeft fysiek en mentaal natuurlijk ook heel veel impact. Dus ik zou zeggen dat het allemaal redelijk verborgen is, omdat dat ook voor degene die dus mensen uitbuiten, die willen dat graag in stand houden, want voor hen is het goed verdienen. Dus zij willen dat ook gewoon verborgen houden. Dus het is, ik denk, niet heel veel verschil tussen welke vormen nou meer zichtbaar zijn of niet.
En zijn er plekken ter wereld waar dit meer plaatsvindt dan op andere plekken? Hoe is het verdeeld? Omdat het dus niet overal zichtbaar is, lijkt me het heel lastig om dat in kaart te brengen.
Ja, zeker. Ja. En ik denk, als criminologie student word je altijd ook doodgegooid met dark number. Maar dat is wel echt zo. Het is gewoon enorm verborgen. Dus je weet ook niet zo goed hoe groot de problematiek nou echt is. Maar het gaat echt wel om miljoenen kinderen. En ook in alle regio's van de wereld eigenlijk. Dus er zijn, ja, je weet het niet zo goed of het echt in elk land voorkomt. Want het is gewoon zo verborgen. Maar ja, de verwachting is van wel, ook bijvoorbeeld in Nederland. Dus het is niet een ver van je bed show, zoals veel mensen denken van, nou, dat gebeurt hier echt niet. Maar ja, bijvoorbeeld de Wallen in Amsterdam, daar valt gewoon heel veel geld te verdienen. Dus zijn er ook criminelen die daar, ja, zogezegd een slaatje uit willen slaan. En ook kinderen daar naartoe brengen om als sekswerker aan de slag te gaan. En daar zit gewoon heel veel geld. Dus het gebeurt denk ik echt overal.
Ja, ik denk dat dat toch wel een soort, voor de meeste wat je zegt inderdaad, een ver van je bedshow is. Dat je denkt van, oh, in Nederland gebeurt dat niet. Meer in de Filipijnen of dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ja, het is wel interessant om inderdaad te kijken bij wat soort plekken in Nederland dat dan juist wel gebeurt.
Ja, zeker.
En merk je dat er in bepaalde landen bijvoorbeeld meer kinderarbeid plaatsvindt? Wat je veel vertelt over die mijnen. En dat er in andere landen juist meer verschil is. Dat daar, het verhaal van Free Girl, die zijn volgens mij erg actief in India. Dat daar veel seksueel geweld tegenover, seksuele uitbuiting tegenover kinderen plaatsvindt. Wat zijn de meest schijnende situaties van het moment?
Ja, ik denk in het eerste deel van je vraag, waar je ook zegt van in sommige landen is het misschien meer arbeidsuitbuiting. Of in sommige landen meer seksuele uitbuiting. Ja, dat is zeker zo. En er zijn ook nog andere vormen van uitbuiting. Dus bijvoorbeeld criminele uitbuiting, waar kinderen aangezet worden om criminele activiteiten te doen. Ja, er wordt een beetje over getwist wat nu precies allemaal uitbuiting is en wat niet. Maar kindhuwelijken of orgaanhandel of kinderen die in het leger worden gerecruiteerd en dan moeten vechten in gewapende conflicten. Dus er zijn zoveel verschillende soorten. Dus het ligt er echt maar aan welk land het is en welke context. Of er politieke instabiliteit is. Of er inderdaad bepaalde mijnen zijn. Dus wat ik zei inderdaad, dat gebeurt ook heel veel in India of in Madagaskar. Er zijn heel veel mijnen waar kinderen aan het werk worden gezet. Dus dat verschilt echt per land wat er precies gebeurt. Dus het is heel belangrijk ook in het werk wat ik nu doe, maar ook in het verleden heb gedaan, dat je echt kijkt naar de context en een goede contextanalyse maakt van wat speelt er allemaal in dit land? Wat zijn nou de structuren die we moeten aanpakken om kinderuitbuiting tegen te gaan? En de echt schrijnende gevallen. Ja, het is allemaal echt heel schrijnend, moet ik zeggen, want kinderuitbuiting heeft gewoon een enorme impact op kinderen, fysiek en mentaal. Het is gewoon heel erg lastig om kinderen daar volledig uit te krijgen. Fysiek misschien wel, maar ook mentaal heeft het gewoon echt wel littekens, waar ze hun hele leven ook mee rondlopen. Dus dat is sowieso heel erg schrijnend. Maar er zijn ook wel voorbeelden, toevallig ook in India, waar ze ook traditionele schadelijke praktijken hebben, waar ze bijvoorbeeld seksuele uitbuiting ook ophangen aan het geloof. Dus dan zijn er bepaalde meisjes die in een tempel als een soort van bruid worden verkleed en als een soort van godin worden gezien. En als je zo'n seks hebt met die godin, dan is dat ook goed voor jou. En daar krijgen dus die meisjes en die familie van die meisjes krijgen daar geld voor. Het is ook een intergenerationele praktijk. Dus als jouw moeder daarin werkte, dan als dochter automatisch bijna ben je dat ook. Dus dat is heel moeilijk om dat te verhelpen, omdat dat gewoon ook echt aan een geloof wordt opgehangen. En dat is heel erg lastig. En aan de andere kant ook heel erg schrijnend, omdat het zijn gewoon kinderen jonger dan 14 die al gewoon in worden gezet als een soort sekswerker. In het geloof dat ze dat ook gewoon doen voor het geloof. Maar wel elke week met veel mannen naar bed moeten gaan voor geld.
En je hebt net verteld dat jullie kijken naar de gehele situatie bij kinderuitbuiting. Dus de politieke situatie, het land en de traditionele context. Wat is jullie aanpak om kinderuitbuiting te voorkomen?
Ja, het is natuurlijk een heel complex probleem. En het werkt ook door op verschillende niveaus. Dus daar kijken we ook echt naar. Dus waar we het net ook een beetje hadden van, je moet natuurlijk naar die context kijken. Dus bij het land zelf. Dus wat voor sociale en culturele normen spelen daar een rol? Zeker bij seksuele uitbuiting is er vaak sprake van een taboe. Dus hoe voorzichtig moet je daarmee omgaan? Nou, in Nederland is dat, kun je je voorstellen, is dat veel minder een ding dan bijvoorbeeld in Afrikaanse landen. Maar ook, ja, we kijken ook wel wat meer op lokaal niveau. Dus in heel veel van de landen waar we werken, in Azië en in Afrika, speelt de gemeenschap een heel belangrijke rol en familie. Nou, meer dan bij ons in Nederland, wat meer individueel, daar is het echt een gemeenschap. Dus hoe wij het aanpakken is ook vooral door bewustzijn te creëren wat er allemaal speelt. Want dat mist er vaak nog. Dus seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting. Als jij niet weet dat dat slecht is, of bijvoorbeeld dat een heel slecht loon of een heel weinig loon, dat je eigenlijk recht hebt op meer, dan gaat er ook heel weinig veranderen, omdat dat bewustzijn is er gewoon eigenlijk niet. Dus we proberen dat ten eerste te doen.
Denk je dat dat bewustzijn creëren verschilt per land? Want in Nederland is dat, wat je zegt, best wel makkelijker dan, omdat er niet zoveel taboe omheen hangt. En in andere landen is dat misschien moeilijker met geloofsovertuiging. Kost het veel meer moeite om die bewustwording te creëren in landen buiten Europa bijvoorbeeld?
Ja, het is niet dat we het hebben onderzocht, dus dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Maar je merkt wel dat er in sommige landen veel meer weerstand is tegen bepaalde ideeën of bewustzijn of taboes doorbreken. Dat is natuurlijk echt heel erg lastig. Dus wat wij ook zien is dat het is gender-based violence, ook kinderuitbuiting. En vaak tegen meisjes en vrouwen. Maar ook jongens worden uitgebuit. Maar het concept gender of bepaalde seksualiteit, dat is in heel veel landen, is dat nog echt taboe. Dus het is heel lastig om een gesprek te beginnen als ook die basisdingetjes nog niet helemaal geaccepteerd zijn eigenlijk om over te praten. Dus we proberen wel echt heel contextsensitief ook informatie over te brengen. Want het moet natuurlijk ook wel weer klikken met een bepaalde gemeenschap. En we gaan ze ook niet bepaalde ideeën opdringen die wij als Nederlanders of als Westerlingen hebben bedacht. Dus het is ook juist heel erg samenwerken met gemeenschappen en met families om te kijken van, nou, waar staan we nu en welke kleine stapjes kunnen we al zetten eigenlijk om te zorgen dat er minder kinderen worden uitgebuit of dat kinderen überhaupt in het algemeen beter worden behandeld. Ja, dus het is wel echt heel erg belangrijk om ook rekening te houden met wat zij, ja, voelen, weten, geloven en daar ook respect voor te hebben. Dus dat maakt het wel heel erg lastig.
En we hadden het net over die machtsverhouding tussen vaak de volwassenen en het kind. En die aanpak, is het dan vooral gericht op volwassenen die jullie bewustwording willen bijbrengen? Of gaat het ook op een meer kinderlijk niveau?
Ja, eigenlijk allebei. Deels ook inderdaad volwassenen, maar ook juist kinderen om ze bij te brengen van, hey, wat je bijvoorbeeld heel erg in Oeganda en Kenia ziet, is, je hebt stedelijke gebieden, maar je hebt ook echt wel de buitengebieden waar bijna niks is. Er zijn boerderijtjes en dan heb je heel erg gewoon peer pressure, een beetje waar iemand naar een stad gaat en dan laten zien van, oh wauw, nou, hier kun je echt een leven opbouwen en hier zijn banen voor het oprapen en je kan superveel geld verdienen. En dat laten ze dan zien en nou, de meesten hebben geen telefoon, maar die laten dan foto's zien op hun telefoon en dan denk ik zo, wow, deze persoon heeft een telefoon en die heeft een baan in de stad. Dus zo worden ze eigenlijk gelokt en daar, als ze dan eindelijk in die stad zijn, dan is het helemaal niet zo rooskleurig als ze dachten. Dan is het eigenlijk best gevaarlijk en er zijn heel veel mensen die op de loer liggen om jonge kinderen, kwetsbare kinderen, dan een valse belofte te doen en dan uit te buiten of zelfs te verhandelen naar een andere stad. Dus van de hoofdstad van Oeganda naar de hoofdstad van Kenia bijvoorbeeld. En daar worden ze dan ook weer verhandeld of uitgebuit. therapeut. Dus als je daar ook op kindniveau al met ze in gesprek kunt gaan van, nou, de stad, daar zijn inderdaad veel banen, maar er zijn ook wel heel veel risico's en je bent nog maar 16. Dus als je daar wat meer voorlichting over geeft, dan kun je ook op kindniveau heel veel bewustzijn creëren dat het echt niet zo rooskleurig is. Terwijl als ze dat van leeftijdsgenoten horen of andere mensen die misschien een verkeerde bedoeling daarbij hebben, dan is dat het enige verhaal wat zij weten van de mooie stad. Dus ook als je ze een beetje een andere kant kan laten horen van het verhaal, dan hopelijk kan je een beetje daar ook voorkomen dat ze worden uitgebuit uiteindelijk.
Ja, misschien dat dat ook een beetje die machtsverhouding weghaalt. Dat een kind ook bewust is van dat een volwassene dingen kan opleggen aan een kind.
Ja, zeker. Ja, kennis is ook macht ergens. Dus het klinkt altijd een beetje cliché misschien van, nou ja, vooral bewust worden en informatie geven. Maar dat is gewoon heel erg belangrijk. Want in veel landen is het ook helemaal niet zo voor de hand liggend dat je überhaupt scholing krijgt of iets. En ja, als jou dan heel veel geld wordt beloofd in een baan en er is eigenlijk geen andere kans, dan is dat ook wel, het klinkt als een goede optie als je niet een tegengeluid hebt. Dus wij denken zeker dat dat kan helpen.
We hadden het net over de aanpak en je hebt verteld dat de aanpak best wel aangepast op context. Ik kan me ook voorstellen dat aanpak tegen kinderuitbuiting wordt aangepast op de tijdsgeest, zeg maar. En we leven nu natuurlijk iets meer in een digitale wereld. Kan je iets meer vertellen over de ontwikkeling van kinderuitbuiting daarin?
Ja, ik denk dat je dan ook meteen wel de grootste verandering van de laatste tijd hebt meegepakt. Dus die digitaliseringsslag. En zeker tijdens de coronaperiode is dat gewoon enorm omhoog gegaan. Eigenlijk dat iedereen zat online of thuis of scholen zijn gesloten. Dus iedereen was eigenlijk het internet op. Dus ja, het internet wordt ook gewoon heel veel gebruikt. Vooral kinderen soort van te recruteren voor arbeidsuitbuiting of seksuele uitbuiting. Maar wat je ook ziet is bijvoorbeeld afpersing als kinderen foto's doorsturen of kinderen die gedwongen voor webcamseks moeten werken. Dus ja, dat is wel een enorme verandering in de afgelopen jaren. Maar ja, kinderuitbuiting is eigenlijk wel van alle tijden eigenlijk. Dus voor de rest kan ik niet echt een andere hele grote verandering noemen. Behalve dat de risicofactoren veranderen. Dus dat ligt natuurlijk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, wat je nu erg ziet in Midden-Afrika, dus in Kenia of in Ethiopië. Ja, dat is een enorme risicofactor dat mensen hun huis moeten verlaten. Of geen geld hebben omdat ze hadden een boerderij, maar nu is alles verdroogd. Ze moeten op de vlucht omdat het veel te warm wordt of er is geen water. En dat is natuurlijk in zichzelf ook alweer een risico dat ze weer kwetsbaar zijn en ook worden uitgebuit uiteindelijk. Dus door de tijd heen zijn dat soort factoren die gewoon komen en gaan, die ook bepalen wat voor soort uitbuiting er is.
Kan die digitalisering ook door jullie gebruikt worden? Dus dat er door digitalisering op een andere manier kinderuitbuiting plaatsvindt, maar kunnen jullie ook aan de hand van digitalisering juist kinderen makkelijker bereiken of breder bereik op?
Enerzijds denk ik dat digitalisering sowieso wel helpt om een bepaalde groep kinderen wel te bereiken. Maar ons werk richt zich ook vooral op kinderen die heel moeilijk te bereiken zijn en ook dus ook niet door technologie. Dus die hebben bijvoorbeeld geen telefoon of ja, op school hebben ze ook niet echt toegang of niet echt toegang tot computers. Dus ik denk dat het misschien een beetje helpt, maar juist voor die hele kwetsbare groep heeft het misschien ook weer juist wat minder zin, helaas. Maar natuurlijk wel, ik werk nu bij een internationale organisatie. Dus wij kunnen wel makkelijker communiceren met partners in een land of ja, met elkaar. Dus kan allemaal op dezelfde dag. Ik hoef niet overal heen te reizen en zij ook niet. Dus ik kan wel veel beter samenwerken op internationaal niveau door de digitalisering. En dat is denk ik wel heel positief. Dat we ook gewoon kennis kunnen uitdelen. Want ik ben gewoon hier uit Nederland, in Nederland geboren. Dus ik weet heel veel van de theorie. Maar waar ik nu werk, hecht ook heel veel waarde aan de kennis van de partners die gewoon in die landen werken. Die de context helemaal leven. Dat is natuurlijk super belangrijk. Dus juist dat je daar gewoon veel meer contact mee hebt, helpt ook de indirecte kinderen, denk ik.
Kinderen zijn sowieso heel erg kwetsbaar en misschien nog wel kwetsbaarder als er kinderuitbuiting heeft plaatsgevonden. Wat voor vormen van hulp bieden jullie kinderen die uit een situatie worden gehaald waarin zij worden uitgebuit?
Verschillende soorten hulp eigenlijk, op verschillende vlakken. Dus je kan je voorstellen dat psychologische hulp natuurlijk ook wel heel erg belangrijk is, omdat wat ze hebben meegemaakt heeft gewoon heel veel impact gehad en heeft dat nog steeds. En dat zal ook nog wel doorwerken latere leeftijd. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar daarnaast wil je natuurlijk, ja, je kan een kind uit die uitbuitingssituatie halen, maar je wil ook niet dat een kind daar terug in belandt. Dus je wil ze ook eigenlijk wel genoeg tools of vaardigheden of kennis meegeven dat ze in de toekomst, ja, beter uitgerust zijn om, nou ja, als de keuze er is, bijvoorbeeld niet in verleiding te vallen tot een baan die eigenlijk te goed klinkt. Ja, dat is eigenlijk te goed voor woorden, zeg maar. Maar ja, dus je kan ze scholing bieden, maar ook wat meer een praktische opleiding tot kapper of dat je auto's kan maken, dat ze in ieder geval een alternatief hebben voor als ze dus iets aangeboden krijgen van, nou, hier kun je heel veel geld verdienen, of als je met mij meegaat, dan heb ik nog wel een baantje voor je. Dat ze dus, ze kunnen terugvallen op de training die ze dan hebben gehad van een organisatie. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar ook gewoon meer kennis van algemene zaken, dus ook gewoon seksuele gezondheid. Bijvoorbeeld consent bij seks. Dus wat meer, ja, life skills zou ik zeggen. Gewoon algemene dingen, meer bewustzijn, maar ook die kennis en vaardigheden waar ze dus op kunnen terugvallen. Zodat ze hopelijk in de toekomst wat andere dingen hebben, zodat ze niet in een uitbuitingssituatie terechtkomen.
Ja, ik denk dat die vervolgstappen dan ook best wel veel gericht zijn op de kennis inderdaad bijbrengen. Dat dat toch wel het belangrijkste is bij de kinderen, omdat ze zo kwetsbaar zijn.
Ja, zeker. Ja, kennis en dus ook iets van de vaardigheid. Of sommige kinderen, nou, zeker als ze verhandeld zijn of als ze heel lang onder een mensenhandelaar hebben gezeten. Of in Nederland heet het dan loverboy bijvoorbeeld. Dus dat, die maken ze dan ook echt verliefd. Dus soms is ook de acceptatie er niet of het bewustzijn überhaupt dat het een uitbuitingssituatie was. Dus als je het dan weer tegenkomt, als je niet eens wist dat het zo was. Ja, hoe ga je dan voorkomen dat je er nog een keer in komt? Dus ja, kennis is echt heel erg belangrijk. Maar ook inderdaad die alternatieven, zodat ze gewoon ook kinderen kunnen zijn en ook kunnen werken aan een toekomstdroom en wat ze altijd al hadden willen worden.
En welke kennis die je hebt opgedaan tijdens de opleiding criminologie helpt jou bij jouw werkzaamheden bij Terre des Hommes?
Ja, heel veel, denk ik. Ja, sowieso is uitbuiting dus een vorm van criminaliteit. Dus alle theorieën, hoe interessant of stom ik ze ook vond tijdens de opleiding, komen wel van pas. Dus ook over daderschap, maar ook over slachtofferschap. Maar ook, ja, en dit wordt ook heel vaak genoemd, denk ik, maar ja, een interdisciplinaire studie. Dus echt vanuit verschillende... ja, is heel stom, maar het is echt waar. En ja, vanuit verschillende perspectieven een probleem kunnen zien. En ik vind ook dat je als criminoloog ben je altijd, heb je wel een leuke invalshoek. Je bent altijd even wat anders. Ik heb geen andere collega die criminologie heeft gestudeerd, dus dat is ook altijd wel leuk. Maar ja, het brengt je wel echt een kritische houding bij. Je kan gewoon, ja, als ik een cijfer voor me zie, dan denk ik, ja, oké, okay, heel leuk, maar waar komt het precies vandaan? En hoe is dat dan gemeten? En dat is, ja, ik denk een hele gezonde houding om te hebben. Gewoon bij alles een beetje vragen. Vraagtekens plaatsen, verschillende perspectieven erbij halen. En dan, ja, of je echt de waarheid of het echte cijfer ooit gaat vinden, dat weet je niet. Maar dat leer je bij criminologie, denk ik, ook een beetje accepteren. En dan, ja, gewoon doen wat je kan doen. En dat vind ik in mijn werk in ieder geval heel erg mooi.
Dan ben ik wel benieuwd, jij zegt net dat jij op jouw werk de enige bent die criminologie heeft gestudeerd. Wat hebben jouw collega's dan gestudeerd als jullie allemaal voor dezelfde organisatie werken?
Veel ontwikkelingshulp, ook psychologie wel, dus sociale wetenschappen, rechten ook wel. Het is een kinderrechtenorganisatie, dus ook wel echt rechten vaak. Maar criminologie nog niet gehoord. Het is natuurlijk in opkomst allemaal. Dus ik hoop veel meer criminologen nog te kunnen verwelkomen natuurlijk.
Ja, een nieuwe frisse blik in de organisatie.
Vind ik wel.
Nou, nog één afsluitende vraag. Je hebt verteld dat je hebt gewerkt bij de IND, bij Free Girl en dan... bij TDH. Nu vroeg ik me af wat precies jouw interesse voor deze thema's heeft gewekt, want alle organisaties hangen een beetje rond hetzelfde thema.
Ja, klopt. Ja, het is ook een redelijk specifiek onderwerp, dus ik begrijp je vraag heel goed. Ja, dat heb ik denk ik ook deels aan de opleiding criminologie te danken, omdat ik vond het heel fijn dat je gewoon echt een heel breed scala aan onderwerpen langs zag komen. En mensenhandel was daar ook één van, dus dat vond ik altijd wel interessant al. Ja, daarnaast, mijn opa en oma komen uit Indonesië, dus ik heb ook een soort van persoonlijke altijd interesse in migratie gehad. En daar, ja, ben ik best wel vroeg al wel veel over gaan lezen en ja, gewoon hoe het voor iemand is om gewoon ergens anders te komen, helemaal niks te weten en ja, alles achter je te laten en uit een oorlogsgebied. Dus dat waren een beetje de dingen die eigenlijk al in mijn hele jeugd al een beetje speelden. En toen heb ik daarna vooral door onderzoeken ben ik hier helemaal ingedoken eigenlijk. Een eerste onderzoek heb ik tussen mijn bachelor en mijn master gedaan. En dat was ook naar vluchtelingen. En dan vooral dus alleenstaande minderjarige vreemdelingen die zonder ouders vlucht waren naar Nederland. En daar heb ik veel interviews interviews mee gedaan. En dat vond ik echt zo'n bijzondere ervaring. Het is echt, ze hebben ontzettend veel meegemaakt. Dus ook nou, mensensmokkel, mensenhandel. Heel veel gezien in het thuisland. Veel kwamen uit Syrië of Eritrea. Dus dat vond ik heel interessant. En vooral ook om te zien hoe veerkrachtig ze eigenlijk waren. Want het zijn dingen die je gewoon niet kan voorstellen wat ze allemaal hebben meegemaakt. En dan nog zo vrolijk in het leven staan. En van, nou ja, dat is nu geweest. En we gaan er gewoon tegenaan. Dus ja, daar interesseerde ik me ook gewoon heel erg voor. Gewoon die houding en hoe veerkrachtig kinderen eigenlijk zijn. Dus zo ben ik een beetje ingerold. En toen kwamen er steeds banen op mijn pad. Dat ik dacht van, oh, dit is echt heel erg cool of tof. Of interessant moet ik zeggen, want het is geen leuk onderwerp natuurlijk. Ja, en zo werd ik er steeds verder ingedoken. En ik denk dat ik het ook nog wel een tijdje blijf doen.
Zware onderwerpen met een mooie afsluiting.
Ja, precies.
Super bedankt dat je hier wilde zijn. We vonden het een heel erg mooi gesprek waar wij veel nieuwe dingen te weten zijn gekomen.
En we willen je heel erg bedanken voor je tijd. En veel succes nog verder met alle werkzaamheden bij de organisatie.
Ja, dank jullie wel.
Nou Janne, dat was hem alweer.
We willen jullie allemaal bedanken voor het luisteren en we hopen dat jullie het super interessant vonden. Wij in ieder geval wel.
En we hopen dat jullie natuurlijk ook naar de volgende aflevering zullen luisteren.
Kun je hier nou geen genoeg van krijgen? Er staat al een aflevering online die gaat over PTSS bij de politie.